jaren geleden, zo, toen mijn vader nog leefde, en af en toe op zijn verjaardag, kwamen niet alleen de kinderen en de familie, maar ook vrienden. En daar heb ik aan teruglopen denken, vriendschap. Zoals ik dat zag tussen mijn vader en zijn vrienden. En natuurlijk vriendschap zoals ik dat beleef met mijn vrienden. En ik zou het over vriendschap willen hebben, deze twee keren dat ik mag praten. Hij mag aan. Ik wil het hebben over vriendschap met God. Als jullie dit plaatje zien, aan wie denk je dan? Huh? De Abraham. Of is het daar nog Abraham? Nou, komt. Inderdaad. Abraham, vriend van God. Ook vanochtend, toen ik even zat te bidden, hield dat mij bezig. Wat kan ik brengen voor jullie? Wat kan ik proberen over te dragen? Ik ga het hebben over een vriend van God. Want als je een vriend leert kennen, leer je ook iets kennen van de vriendschap. En er is denk ik weinig wat ik zo mooi zou vinden als te horen dat ik vriend van God ben. Ik weet dat ik zijn kind ben. Maar vriendschap. Want er zit iets van een keus en een geven in. Abraham. Vader is verheven. En vader als in God is verheven. Zijn naam is al mooi. Maar laat ik beginnen eigenlijk bij het eind. Want dit staat achterin de Bijbel. En het kijkt terug over levens en eeuwen heen. In Jacobus 2. Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Hier zit een sleutel die door het hele leven van Abraham terugkeert, vertrouwen. En hij was een mens, hij heeft ook wel gefaald in dat vertrouwen, maar zijn hart was gezet op het vertrouwen van God. In alles wat hem werd toegezegd, ook al zag hij het allemaal niet zomaar komen. En ik wil dan starten bij het begin. De tijd waarin dit zich afspeelt. En ik ben een poos aan het puzzelen geweest om dat in mijn vingertjes te krijgen. Hoe zit dat nou in elkaar? Waar komt die vandaan? Wat voor tijd was dat? Wat voor tijdsbestek? Wat was de cultuur, de leefomgeving? Daar ga ik jullie toch even in meenemen om neer te zetten. Wat was dat dan, die periode waarin Abraham leefde? In wat voor omgeving, in wat voor gezin? En eerst maar eens kleur en cultuur. We praten over een periode, als het gaat om Abraham, zo rond 2000 jaar voor Christus. In die tijd, vanaf ongeveer 2900 tot 1900 voor Christus, praten we over de Sumerische dynastieën. Het speelt zich af in de omgeving van wat wij kennen als Mesopotamië, het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris. Als je wat verder inzoomt, de periode waarin het verhaal van Abraham zich afspeelt, is de derde en ook de laatste Sumerische dynastie. Het is best een grote cultuur. Het is overigens de bakermat van veel culturen, dat gebied waar wij over praten. Ook latere verhalen in de Bijbel spelen zich op en rondom dat gebied af. Met de Babyloniërs, de Assyriërs, Persen, Mede, allemaal in dezelfde cirkel rondom die twee grote rivieren. Er is veel, veel gebeurd. Die culturen waren vaak best hoogstaand. Met rijkdom, met grote steden. Als we het hebben over Ur, waar we direct op terechtkomen. Even los van welke plaats is Ur nou precies. Maar het Ur waar meestal naar gekeken wordt. Kon wel eens tussen 250.000 en 500.000 inwoners hebben gehad. Dat waren geen dorpjes. Mensen trokken daar echt naar elkaar toe. Landbouw op hoog pijl. Goede bevloeingstechnieken. Natuurlijk het geluk van die twee grote rivieren met veel water. Dan is het vruchtbaar land. En men werd rijk. En de godsdienst, toch heel vaak, ook in die tijd, en zeker in Ur, polytheïstisch. En vooral een maangod, Nanna of Sin, werd daar vereerd. We kennen allemaal de piramides uit Egypte. Nou, dat konden ze daar ook al. Zagen er iets wat anders uit, maar dezelfde stijl ongeveer. Hoog, met grote trappen. Als je de jaartellingen in de Bijbel volgt, hoe precies dat allemaal is, is over te discussiëren. Maar als je die volgt, en ik denk dat dit redelijk klopt als je kijkt naar de omschrijving ook van de omgeving, dan praten we over ergens tussen 2020 en 1975 voor Christus dat Terach vertrekt uit Ur en reist naar Garan of Haran. En ongeveer 1975 jaar voor Christus vertrekt Abraham uit Garan en reist naar Kanaan. Dan kan je het ongeveer in de tijd plaatsen. En die Sumerische dynastie, die derde, die zat dicht tegen zijn eind. Ongeveer 1950 kwam de koning van Elam met zijn Elamieten en die heeft de boel kort en klein gemaakt. En dan duurt het een poosje en dan ontstaat het Oud-Babylonische Rijk, waar ook Hammurabi zijn plaats in vond. Dat is ongeveer de tijd. Is deze een beetje te zien? Nou, gaat wel, hè. Ik heb eens geprobeerd op basis van wat de Bijbel vertelt over jaartallen, leeftijden en dergelijke, een paar dingen op rij te zetten. Dan zou de zondvloed zo'n 2340 jaar voor onze jaartelling, dus voor Christus, zijn geweest. En zo'n 300 jaar later de Toren van Babel. Nee, zo'n 100 jaar later de Toren van Babel. En 300 jaar later Abraham. Dat doet iets, dat zal ik direct laten zien, als dit waar is. En dan Abraham, hij werd 175 jaar. En een aantal keren wordt exact zijn leeftijd gemeld als er wat gebeurt. 86 jaar als Ismaël geboren wordt. 99 jaar met de aankondiging van Isaac. 100 jaar als Isaac geboren wordt. Dus je kunt zo best in een schema neerzetten wat gebeurt daar ongeveer. Maar het zou ook anders kunnen zijn. Onze Bijbel, zoals wij hem lezen, steunt sterk op wat heet de Masoretische tekst. Je hebt ook een Septuagint. Die is ook oud. Maar dat is eigenlijk al een Griekse vertaling van. Maar die is gemaakt voordat Christus geboren werd. Als je die volgt, komen er andere jaartallen uit. Dan zit er 800 jaar verschil tussen. Vooral tussen het moment van de zondvloed en de geboorte van Abraham. En ik zei al, dat doet iets en dat ga ik laten zien. Waar zijn mijn plaatjes gebleven? Oh, die komen later. Hou maar even vast. Terug naar, waar speelt dat? Zie je die gele cirkel? Als je het verhaal leest van Noach en de opvolging daarvan, lees je op een moment dat zijn nakomelingen trekken naar de vlakte van Sinear. En daar wordt de Toren van Babel neergezet. Die gele cirkel is ongeveer de vlakte van Sinear. Ook weer in dat stroomgebied van Eufraat en Tigris. Je ziet daar wat rechtsonder de Persische golf, zoals die nu ligt. En je ziet in een rode cirkel daar Ur der Chaldeeën, zoals we meestal plaatsen. De Persische golf lag in die tijd dieper landinwaarts en Ur lag waarschijnlijk heel dicht tegen, misschien zelfs wel aan de kust. En dat is belangrijk, want het is een manier van transporteren. En ook aan belangrijke handelsroutes, dat verklaart ook de rijkdom. Maar het zou kunnen zijn dat dit niet het Ur der Chaldeeën is wat bedoeld wordt in de Bijbel. Sowieso omdat de Chaldeeën pas ongeveer 900 jaar voor Christus in de rondte wandelde. Dus hoe kan je het dan Ur der Chaldeeën noemen? Maar er zijn nog twee plaatsen die Ur zouden kunnen zijn. Die liggen veel dichter bij Haran. Die liggen meer bovenin. Daar heb ik ook twee cirkeltjes omheen gezet. En die liggen al in dat gebied van Paddan Aram. Kan. Dus het precies weten, later maar vragen als we met Abraham mogen praten, toch? Hij weet het precies. Maar over het algemeen zie je toch dat de focus ligt op Ur, daaronderin, tegen die Persische golf. En dat gebied eromheen, dat zo groen is, dat heeft al met die rivieren te maken, maar ook dat is van betekenis. Wil je weten waar dat heden ten dagen ongeveer over gaat? Nou, dan zie je daar in dat paarse gebied, dat is Irak. Links daarvan aan de bovenkant Syrië. De bovenkant van Syrië, daar vind je Haran. En als je van Haran naar Israël gaat, kom je door Syrië en Libanon langs de kust heen. Dan kun je ongeveer plaatsen waar we het over hebben. Ur der Chaldeeën. Ik had het al over de godsdienst en over die piramides. Ziggurat. Rechtsboven zie je er een. Linksonder een tekening van hoe de stad eruit zou hebben kunnen zien. Een grote stad. Het aantal inwoners. Flink aantal. Zeer welvarend. Langs handelsroutes. En aan de kust van die Persische golf. Vandaag kun je het nog vinden. Ik heb Google Earth maar eens gebruikt. En gewoon plaatjes daarvan gemaakt. Linksonder met die pijl kun je zien waar die ligt. Google Earth kan je zelf openen. Ga maar eens op zoek. Kan vinden. En die ziggurat is te zien. Het middelste plaatje. Ik weet niet of dit voldoende overkomt. Maar daar aan de linkerbovenkant zie je het vierkante blok van die ziggurat. Zo groot is die. En de foto rechtsboven hier. Het is een massief ding. Minstens zo massief als de piramides in Egypte, die voor ons bekender zijn. Maar de mens heeft toch sterk de neiging om iets te bouwen dat omhoog gaat. En waarschijnlijk is dit dezelfde vorm van de toren die wij als de Toren van Babel kennen. De neiging om omhoog te willen de hemel in. Goed, we gaan eens naar de man kijken. Abraham, geboren in Ur. Waarschijnlijk die ene, maar het zou een andere plek kunnen zijn. Ongeveer 2050 jaar voor Christus. Een Semiet. Een Arameer. Dat zegt ook iets over de taal. En hij werd later Hebreeër. En hij is eigenlijk de vader van de Hebreeën geworden. Zijn vader Terach, echtgenote Sarai. We hebben het meestal over Sarah, maar hij is getrouwd met Sarai. Had twee bijvrouwen. Heel lang geen kinderen, maar op een gegeven moment dan toch. Eerst één, dan nog één. En toen kwamen er nog zes achteraan op zeer hoge leeftijd. Hij heeft vanaf zijn 75ste jaar geleefd in een land dat hem beloofd was, maar nooit van hem is geweest. Nou, op enig moment had hij een klein stukje grond. Daar stond de graf op. Hij leefde als een vreemdeling en een bijwoner in het land dat hem beloofd was. Hij was een nomadisch vorst. Hij verplaatste nogal eens. En dat deed hij niet met de caravan. Ze hadden tenten met flink wat spullen. En hij was zeer rijk. Hij had heel veel vee, heel veel manschappen. Het was niet een kleine operatie als ze zich gingen verplaatsen. En uiteindelijk is hij 175 jaar geworden. Wij zijn een jaar of 17 geleden een keer in India geweest. En zijn meegenomen geweest, zijn bij Ina geweest. We werden meegenomen een stuk de Himalaya in om eens dat herdersvolk waar zij zich op richten te ontmoeten. En daar heb ik een man ontmoet die voor mij Abraham is. Ik weet helemaal niet of hij zo heet en natuurlijk is het niet de echte Abraham. Maar daar heb ik iemand ontmoet waarbij ik dacht, kijk, zo ongeveer moet hij eruit hebben gezien. Als wij Abraham tekenen is het 9 van de 10 keer toch een westers getint figuur. Dat is denk ik niet zo. Ik denk dat het zo'n gezicht is geweest. En dit was zo'n patriarch. Met zijn gezinnetje. En daarachter een hele rij met allerlei dieren en jongens die die dieren bij elkaar houden. Want ze waren op weg, zoals Abraham op weg was. Wandelend met het hele spul, elke dag een aantal kilometers. 'S Avonds zet je je neer en 's ochtends ga je weer verder. Maar dit was voor mij Abraham. Als ik mijn ogen dicht doe en denk over Abraham, dan komt dit gezicht naar voren. Een wat donkere getinte, korte baard en een prachtige lach. Een Semiet. Dat wil dus gewoon zeggen uit de geslachtslijn van Sem. Een van de drie zonen van Noach. En waarom denk ik dat? Kijk naar het kaartje. Daar staan ongeveer de leefgebieden zoals de Bijbel uitlegt, waar die drie zoons zich naartoe hebben verplaatst met hun afstammelingen. Dan zie je precies dat twee stromen land in hoge mate bevolkt door de nakomelingen van Sem. Ik zou iets gaan oppakken over die twee tijdlijnen. Als je de geslachtslijn op rij zet, en de namen staan erin, is denk ik niet het meest interessante. De onderste lange balk, dat is Noach. En de derde van boven, dat is Abraham. En dit is die eerste tijdlijn. Als dat zo is, dan heeft Abraham geleefd in een tijd dat Noach er ook nog was. Als je de Bijbel volgt, kun je dit uitrekenen, want er wordt keurig verteld wanneer elk van de opvolgende mannen een kind kreeg, een eerste zoon kreeg en hoe lang hij daarna nog leefde. Dus je kunt zo het tabelletje maken, zo heb ik het ook gedaan. Dan krijg je dit als lijst. Maar dan ga je ervan uit dat die geslachtslijn gesloten is, oftewel dat je de echte opeenvolging te pakken hebt. En als de Bijbel is zoals wij denken, die is waar, wat er staat is waar, dan is dit het. Nou, maar is hij op die manier wel geschreven? Dit is bij een gesloten lijn. Als je de Septuagint pakt, kom je op een andere tijdlijn. En als je ook nog meeneemt dat er in Lucas 3 vers 35 en 36 één man genoemd wordt die in die andere geslachtslijn niet genoemd wordt, Kenan. En dat is ook de Bijbel. Dan kom je op een hele andere tijdlijn. En dan heeft Abraham nooit Noach ontmoet. Waarom kan dat belangrijk zijn? In de Joodse overlevering is het Noach die in de eerste 38 jaar van het leven van Abraham contact met Abraham heeft. En Abraham uitlegt wie God is. Want let op, Abraham leefde in een gezin in Ur, dat voluit in die polytheïstische godsdienst zat. Zijn vader Terach en zijn broer Nahor, en waarschijnlijk ook wel zijn andere broer, Haran, geloofden in die andere polytheïstische religie. Zaten daar middenin. De Joden denken zelfs dat Terach een soort van priester is geweest in die religie. Hoe komt een Abraham dan aan die andere keus, aan dat andere geloof? De Joden maken daar het verhaal van dat Noach daar een inbreng in heeft gehad. Dat kan in die eerste lijn, dat kan niet in die tweede lijn. Ik weet niet welke precies wel en niet de juiste is. Ga ik ook niet een keuze in maken. Maar als je het gaat puzzelen, vind ik dit wel heel bijzonder om op een gegeven moment op je tafeltje te krijgen met de vraag te zitten, hoe zit het dan? Maar op een of andere manier heeft God wel het hart van Abraham bereikt. Nou, dan begint eigenlijk het verhaal. Dit is omgeving, tijd, plaats. Maar dan het verhaal. Oh, er zit nog een stukje in. Ook in diezelfde Joodse overlevering is het gezin van Terach eerst uit Haran naar Ur gereisd, voordat het verhaal begint. Dat staat ook niet in de Bijbel. Maar het is ook een variant die een rol kan hebben gespeeld. Terach en zijn familie leefden in Ur. Daar begint het verhaal. In Genesis 11. Hoofdstad van het Sumerische Rijk, zeer welvarend. Je leeft in een grote stad, denk eens aan Amsterdam. Je leeft in Amsterdam, ergens in een mooi huis, paar verdiepingen enzovoort. Wat beweegt je dan om de stad uit te gaan? En op weg te gaan naar de vlakte van de Veluwe. en verder. Dat is ongeveer waar je het over hebt. En als je gaat kijken, dan is het niet Terach die de onrust heeft en wil vertrekken. Dan is het Abraham die dat aanjaagt. Met zijn geloof in die ene God. Hij wil weg uit die stad die vol is van een religie waar hij zich niet aan kan en wil verbinden. En hij wordt geroepen door God. Zijn broer, een van zijn broers, Haran, is overleden in die tijd. En hij heeft een zoon achtergelaten, Lot. Kleinzoon van Terach, neef van Abraham. En ook nog twee dochters. Het is Jozua waarin we leren dat Terach en Nahor, de broer van Abraham, die andere goden achterna liepen. Dat vinden we niet in het stuk in Genesis waar het hele verhaal van Abraham staat. Abraham trouwt daar met Sarai, die zijn halfzuster is, van dezelfde vader, andere moeder. En ook dat speelt een rol in het leven van Abraham verder. En Sarai blijkt onvruchtbaar te zijn. Abraham wordt dan door God geroepen om uit Ur te vertrekken naar het land dat hij zal wijzen. En hoe weten we nou dat Abraham daar al geroepen werd? Want als je Genesis leest, dan zie je pas in Haran dat er een roeping uitgesproken wordt. Dat lezen we terug in twee teksten verder in de Bijbel. In Nehemia, Nehemia 9 vers 7. U bent de Heer, de God die Abraham heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Galdeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham. Maar ook in Handelingen 7, waar Stefanus zijn toespraak houdt vlak voordat hij gestenigd wordt, waar hij roept: toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Garan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en zei: trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Toen trok Abraham weg uit het land van de Galdeeën en vestigde zich in Garan. Dus twee keer wordt verteld dat Abraham al in Ur zijn roeping kreeg. En die wordt dus herhaald in Garan, waar een tussenstation ontstond. Dan de reis. Daar is die geografie van belang. Op dit plaatje kunnen jullie dat groene gebied zien. Dat heet de groene of vruchtbare halve maan in het Midden-Oosten. Dat komt door die stroomgebieden. Dat is een zeer vruchtbaar gebied. En ertussenin, dat bruine, dat is woestijn. En als je nou reizen wil, dan lijkt het me toch handiger als je continu langs het water aan het reizen bent in dat soort contraien met de temperaturen, dan dat je dwars door een woestijn gaat. En zo zal het ook logisch zijn dat de reis langs het stroomgebied van de Eufraat omhoog gaat. Dat is ook zoals hij in eerste instantie reist van Ur naar Garan. En dan komt hij, een bijzonder dorpje. Hij komt in een dorp, een stad, want ook die was wel groter dan het eerste beste dorp, en gaat wonen in een bijenkorf. Wist ik ook niet dat dat er zo uitzag, maar dan ga je zoeken. En dit lijkt ook in de tijd van Abraham al een bouwstijl te zijn geweest. En wij hebben hem wel gezien. We zijn één keer vakantiewezen vieren in Egypte. En daar zagen we ook van dat soort bijzondere huizen, een soort bijenkorf gemaakt. Zal alles met de warmte en dergelijke te maken hebben. Garan is een buitenpost van het Rijk van de Sumeriërs. En een belangrijke buitenpost. Ook op een kruispunt van verschillende handelsroutes. Dus het is een logische plek, langs de handelsroute volgend, trek je weg uit Ur en je komt in Garan. Maar er zit dezelfde godsdienst. Dat polytheïstische, een maangodverering en dergelijke. En wat zegt de Bijbel in Genesis 12? Dat Terach Ur verlaat met Abraham, met Sarai en zijn kleinzoon Lot. Hij vertrekt op weg naar Canaan. Ze komen in Garan en Terach blijft daar wonen. Dus Terach wil niet verder. En dan komen we in Genesis 12 op de roeping, zoals we hem meestal als eerste lezen, als je het verhaal van Abraham beetpakt. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, de eerste keer dat de belofte komt. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ook die belofte komt daar voor het eerst, maar wordt vaak herhaald. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Garan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Garan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. Hij verlaat zijn vader, die leeft daar en leeft nog heel wat jaren door. Die werd 205 jaar. Hij verlaat zijn broer, Nagor, en de kinderen van hen en alle andere familie, voor zover daar ook sprake van was. Hij pakt zijn hele boeltje in en gaat op weg om toch die roeping op zijn leven verder te vervolgen. En dan gaat hij het tweede deel van de reis doen van Haran naar Kanaan, waar hij als eerste eindigt bij Sichem, de eik van More in Sichem. En ook daar verschijnt de Heer weer aan Abraham. En ook dan weer de belofte. Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. De Heer belooft hem een land. Hij belooft hem dat land. En hij belooft hem nakomelingen. Hij belooft hem veel nakomelingen. En Abraham bouwt een altaar. En hij trekt verder. En plaatst zich weer ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai. Slaat hij ook weer zijn tenten op. En hij bouwt weer een altaar. En dat gaan we vaker zien. Hij bouwt iedere keer een altaar als hij een nieuwe plek heeft. Een altaar voor de Heer. En uiteindelijk trekt hij nog verder richting de Negev, de onderkant van het kaartje. Dus hij trekt door dat hele land heen. De eerste stop bij de eik van More. Met een altaar. Ik kon er niet een mooiere vinden dan die. Altaren in die tijd, door de Israëlieten gebouwd en ik neem aan ook door Abraham, werden gewoon van natuursteen opgezet. Niet met de beitel en de hamer eraan, keurig met stenen een plaats maken waarop je het offer kon brengen. Hoe zit dan dat verhaal van Abraham in elkaar? Ik heb de tekst allemaal uit de nieuwe Bijbelvertaling gehaald en daar gewoon de kopjes maar eens van op rij gezet. En dan krijg je zo de opgave onder elkaar. Een stuk hebben we al gehad, de geschiedenis van Terach, het vertrek uit Ur naar Garan, Abraham naar Kanaan, daar zijn we nu. En dan krijg je het verhaal van Abraham en Sarai in Egypte, je krijgt het verhaal over Lot, je krijgt zijn visioen, je krijgt de geboortes van Ismaël, daarna Isaac, Sodom en Gomorra als groot verhaal, het bondgenootschap met Abimelech, Abraham op de proef gesteld met Isaac, de koop van een familiegraf, het overlijden van Sara en het overlijden van Abraham. Dat is de hoofdlijn van het verhaal. En volgende week ga ik iets vertellen van de opzet, van hoe zit dat dan in elkaar in het Bijbels verhaal. Want ook dat is wel mooi om te zien. Eerst maar eens een uitstapje, want ze zijn nog niet zo heel lang in Kanaan of er is een grote droogte. En dan moet je toch, als je zoveel beesten hebt, een plek gaan zoeken waar je voldoende water en voer vindt. Dus ze trekken naar Egypte. En dit is niet alleen een uitstapje uit de reis. Dit is ook een uitstapje van Abraham uit zijn vertrouwen. Hij is getrouwd met Sarai. Hij was 75 jaar toen ze het land gingen. Sarai is 10 jaar jonger dan als hij. Dus die is toch al 65. Toch vermeldt de Bijbel hier expliciet dat ze een zeer mooie vrouw was. Zijn leeftijd en ouder worden zat daar qua verhouding nog iets wat anders in elkaar. En hij is bang, als ze daar in Egypte komen, dat hij het leven gaat verliezen omdat zij zo mooi is. Want als iemand haar wil hebben, dan helpt dat als de man er niet meer is. Dus maakt hij een afspraak. En dan zo fijntjes aan het begin staat, Sarai was zijn halfzuster. Dus wat is de afspraak? Als we ergens in het buitenland zijn, op een plek waar we het risico vol vinden, dan zeg jij dat je mijn zus bent. Wat niet een leugen is. Ook niet de volle waarheid, maar het is niet een leugen. En Sarai doet dat daar. Ze komen aan in Egypte, vinden daar kennelijk een plek, maar ze wordt al snel gezien door de knechten van de farao. Daar had Abraham dan kennelijk niet op gerekend dat de hoogste baas van dat volk het zou kunnen zien. En die fluistert het door aan de farao en die haalt er naar zijn harem. En dat vindt God niet zo heel erg juist. Dus die neemt maatregelen en die treft de farao met zware plagen. En die komt erachter dat deze vrouw in zijn harem getrouwd is met een ander. Dus die haalt Abraham naar zich toe, geeft hem een flinke veeg uit de pan en verplicht hem met vrouw en zijn hele haven het land uit te gaan. Abraham had de nodige geschenken gehad op het moment dat Sarai in de harem werd getrokken. Farao haalt dat niet terug. Althans, dat staat er niet. Dus met alles erop en eraan, eruit. Maar Abraham heeft niet gewandeld in het vertrouwen dat God voor hem zou zorgen, Heer. Zelfs deze goede vriend van de vader was niet altijd een foutloze vriend. Toch is het een vriend en houdt God van hem. Volgende verhaal waar we op komen is het verhaal van Abraham en Lot. De jonge neef die Lot meeneemt uit Haran vandaan naar Kanaan. Waarom? Wordt ons niet verteld. Waarom Lot niet bleef bij Terach, zijn grootvader, wordt ons niet verteld. Als je door de verhalen heen kijkt, lijkt het wel dat ook Lot de enige God volgt. Maar niet altijd zo scherp als zijn oom Abraham. En ook Lot is rijk. Ik weet niet wat die mannen voor bijzonders hadden, maar beide zijn rijk. Hebben heel veel dieren. En dan heb je land nodig en water. En dat gaat niet goed. Er is te weinig land voor al die beesten. De herders van die twee mannen maken herrie met elkaar over het water en over het land. En dat is niet goed. En Abraham bedenkt dan, daar moeten we een oplossing voor vinden. En die gaat in gesprek met zijn neef. Met Lot. Beste jongen, zo moeten we het niet doen. Laten we een keuze maken. Als jij links kiest, kies ik rechts. Als jij rechts kiest, kies ik links. Maak jij een keuze. De oudere man naar de jongere man. En de jongere man heeft niet het besef dat hij eigenlijk zou moeten zeggen, u bent de oudste en misschien ook wel de wijste. Doet u eens een voorstel. Maar die stapt toch in een plekje van zijn hart dat wat zit op, hoe wil ik het graag hebben? Lot kiest voor de Jordaanvallei. Een rijke plek, een mooie plek om al zijn beesten te laten lopen en wandelen. Maar dat is wel in de vlakte waar ook Sodom ligt, waar op dat moment al verteld wordt dat het een stad is waar slechte mensen woonden, die zwaar tegen de Heer zondigden. Dus Lot stapt in een risico daar. En later lezen we dat hij zelfs in Sodom is gaan wonen. Abraham blijft in Kanaan wonen, oftewel buiten dat Jordaangebied. Opnieuw is er een belofte, althans de herhaling van de belofte. Opnieuw krijgt Abraham van God bezoek en zegt God dat zijn nakomelingen al het land dat hij om zich heen ziet zullen beërven. Hij belooft Abraham nakomelingen als alle stofdeeltjes op de aarde. Dat is heel veel. Dan zijn we er nog lang niet, zelfs niet met die 7 miljard van vandaag. Abraham gaat wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron. Dat is iets onder het niveau van de Dode Zee tegen de Negev aan. Lot koos voor de rijkdom van het hier en nu. Abraham nam genoegen met de woestijn. Voor rust. Om daar te worden, te groeien in de vriendschap met God. Om te groeien tot de vader van alle gelovigen. Want dat is wat er gebeurde. Niet je focus op de dingen van vandaag en het materiële, maar de rust pakken om met God op te trekken. Vriendschap kost tijd. Kost je hart, kost je inzet. En dat kan niet gepaard gaan met een voortdurend bezig zijn met rijkdom, uitgaan, omgeving, sociale verband. Nee, dat ene verband en daar tijd aan besteden, je aandacht aan geven, je hart erop zetten. En als je een keuze maakt, kan het wel eens zijn, als het de verkeerde keuze is, dat er ook consequenties achter vandaan komen. En dat gebeurt ook. Lot met zijn keuze gaat toch in de problemen komen. Hij gaat zelfs in Sodom wonen. En dan ontstaat er een oorlog tussen Kedor Laomer, zo'n woord waar je rustig over moet nadenken, anders struikelt je tong, en vier of drie maatjes, dus vier koningen bij elkaar. Die Kedor Laomer die had al zo'n jaar of 10, 13 een overheersende hand over dat gebied van Sodom en Gomorra. En als dat zo was, dan moest je schatting betalen aan. En dat vindt niemand fijn, dus op een gegeven moment gaan ze toch lopen bakkeleien. Dus de koningen van Sodom en Gomorra, en die hebben ook drie bondgenoten, dus dat zijn vijf koningen met z'n allen, die gaan zich verzetten en er gaat een oorlog ontstaan. Nou, dat gebeurt in de Siddim-vallei, komen ze elkaar tegen. In die vallei heb je aardpekputten, aardolie aan de oppervlakte. En die vier koningen winnen van die vijf. Kedor Laomer overwint. En de koningen van Sodom, Gomorra en hun maatjes die gaan aan, zijn verslagen, gaan vluchten en die komen vast te zitten in die pekputten. En die anderen denken, dat is mooi, dan hebben wij buit. Dus die gaan naar Sodom, Gomorra en die andere plaatsen en roven daar de hele tent leeg. Nemen alle spullen mee, alle vee mee, nemen krijgsgevangenen mee, nemen vrouwen mee, nemen ook Lot en zijn gezin en al zijn spullen mee. En nemen dat mee op weg naar hun eigen woonomgeving. Abraham hoort daarvan. En die denkt, dat is niet goed. Het is toch mijn neef. Dus daar moet ik wat aan doen. En die verzamelt zijn dienaren, huisgenoten. 318 mannen. Dus als je je afvraagt, hoe groot was dan die patriarch met zijn hele spullen? Nou, 318 mannen. Dan nog vrouwen, kinderen erbij. Het was een klein dorp dat zich verplaatste zo af en toe. En hij had ook nog wat bondgenoten in de omgeving waar hij woonde. En die gaan met z'n allen achter die koningen aan. Die zullen ook geen leger hebben gehad van 100.000 man. Het waren stadskoningen. Dorpskoningen. Hij haalt ze in. Bedenkt een truc. Knipt zijn manschappen in drieën. En valt 's nachts vanaf drie hoeken de tegenstanders aan en wint. En herovert de buit en de krijgsgevangenen en dergelijke. Dus Lot is ook bevrijd. En neemt dat hele spul mee op weg terug naar Sodom. Dan komt hij aan in de koningsvallei. En daar ontmoet hij een bijzonder iemand, waar we een paar keer over teruglezen in de Bijbel. Een man waarvan we niet weten waar hij vandaan komt, hoe oud hij is, wel op welke plek hij zat. En onze Heere wordt in de orde van deze man Melchizedek geplaatst. Waarom? Hij was koning en priester. Hij was de koning van Salem, waarschijnlijk Jeruzalem. En hij was priester van de Allerhoogste God. En die trekt uit op weg naar Abraham en brengt brood en wijn. Hij brengt een maaltijd voor die vermoeide club mannen die net een oorlog achter de rug hebben. En wat doet Abraham? En wat doet hij naar Abraham? Hij spreekt een zegen uit over Abraham. En Abraham reageert door hem een tiende te geven van wat hij heeft heroverd. Als je ooit afvraagt, hoe zit dat met de tiende? Is dat wettisch? Nou, dit is heel erg voor de wet. Die tiende is iets anders dan wet is. De wet heeft hem wel vastgepakt. Maar de tiende heeft iets te maken met een erkenning. Een erkenning van het hogere, het grote. En dan geef je een aanmerkelijk deel dat te groot is om een fooi te zijn, maar niet zo groot dat je zelf niks overhoudt. Zo lees ik tiende, zeker op deze plek. Het is een erkenning van het hogere en je dankbaarheid voor datgene wat je niet zelf in de hand hebt. Ook een les in het verhaal van Abraham. De koning van Sodom ontmoet hem daar ook. En die vraagt, mag ik alle mensen terug, mag jij de spullen houden? Nee, zegt Abraham, dat doe ik even niet. Nee, dat wil ik niet, want dan ga jij later zeggen dat jij mij rijk hebt gemaakt. Nee, dat doe ik niet, jij krijgt van mij alles terug. Alleen wil ik een vergoeding voor mijn dienaren en het deel van de buiten toekomt aan degene die mij geholpen hebben en niet van mijn huis zijn. Maar hij zelf niet. Daarin zuiver, hij vertrouwt op de voorzieningen die God hem geeft en niet op datgene wat een ander hem brengt. Ik ga hier stoppen. Volgende keer verder. Verhalen. Boodschappen. Dit is wel een sleutel. En die komt volgende keer terug. Die sterrenhemel. En dit plaatje is uit de omgeving waar we het over hebben. Zo ziet die sterrenhemel eruit. In de woestijn. Geen kunstlicht. En ik vind de sterrenhemel sowieso al mooi. Maar zo mooi hoop ik hem ooit een keer echt te mogen zien. En dan zegt God tegen Abraham. Onder die sterrenhemel, kijk daar eens naar en tel die sterren als je dat kunt. Zo zal het gaan met jouw nakomelingen. De vriend van God. Volgende keer verder.